gaat over een man die door zijn vier vrienden door het dak naar beneden gelaten wordt voor Jezus neer. Dat is een bekend verhaal, denk ik. Maar er is iets bijzonders in dat huis waar dit allemaal plaatsvindt. We weten niet wie zijn huis het is, maar waarschijnlijk is het het huis van Petrus. Petrus woonde namelijk in Capernaum. En de kans is groot dat Jezus bij Petrus thuis was en dat daar dit voorval plaatsvond. En er is iets bijzonders in dat huis aan de gang. En voordat we naar de tekst gaan kijken, is het belangrijk om dat door te hebben. Nou gaan we even een uitstapje maken. Je hebt misschien wel eens gehoord van het woord christocentrisch. Wel eens van gehoord? Ja? Het is een woord dat gebruikt wordt door sommige mensen regelmatig om aan te geven dat een overdenking of een bijbelstudie of een boek dat over een bijbels onderwerp wordt geschreven, dat uiteindelijk altijd Jezus centraal moet zetten. Dus ook als je een oud testamentisch onderwerp zou pakken voor een overdenking, dan met de christocentrische gedachte moet het uiteindelijk altijd eindigen met Jezus die centraal staat en wat hij voor ons heeft gedaan. En je kunt er eigenlijk niet zoveel bezwaar tegen hebben, want als je zegt van ja, daar ben ik het niet mee eens, dan klinkt dat alsof je zegt van ja, Jezus is niet altijd belangrijk. Maar er is toch iets wat je tegenin kunt brengen. En het is namelijk dat Jezus zelf niet altijd in het middelpunt wilde staan. Wij kunnen dat wel willen, maar Jezus zelf wilde het af en toe niet. En daarvoor moeten we kijken naar het verhaal wat hieraan vooraf gaat. Dus gaan we, vorige keer hadden we het over de roeping van Levi, nu hebben we het over de verlamde man die door het dak naar beneden gaat. En nu gaan we, om het te begrijpen, nog een verhaal terug. En dat gaat over een man die van top tot teen melaats is. En hij komt bij Jezus en hij valt op zijn knieën voor Jezus neer en hij zegt, Heer, als u het wilt, dan kunt u mij genezen. En Jezus raakt hem aan en hij zegt, ik wil het. En de man wordt ter plekke genezen en Jezus zegt drie dingen. Hij zegt, ga naar de priester, zodat die jou na kan kijken of je inderdaad helemaal vrij bent van melaatsheid. Twee is dat hij een offer moet brengen, in overeenstemming met de voorschriften van Mozes. En drie is, wat is drie? Sorry? Wat zeg
je?
Hij zegt tegen deze man, je mag het aan niemand zeggen. Je mag het aan niemand zeggen. En het ironische is, als je dan vers 15 gaat lezen, kijk, vers 15, dan gaat het verder. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer. En een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. De mensen wilden naar Jezus luisteren, de mensen wilden door hem genezen worden, maar Jezus vertrok naar de woestijn en ging bidden. En dat is niet de eerste keer dat Jezus zich terugtrekt. Er zijn verschillende keren waar Jezus tegen zijn discipelen zegt, vertel het niet door, ik wil niet dat de mensen dit weten. Het is verschillende keren dat Jezus tegen iemand die hij net genezen heeft zegt, vertel het niet verder. En in Johannes 12 gaat Jezus naar het Pascha in Jeruzalem, maar hij doet dat in het verborgen. Hij wil niet gezien worden. En er is een reden voor. En die reden, dat heeft weer alles te maken met het begin van het verhaal van de verlamde man. Want als we daar naar vers 17 gaan, in het eerste vers staat iets bijzonders. Vers 17 staat, laatste zin, en er was kracht van de Heere om hen te genezen. Nou, is dat bijzonder dat er kracht in Jezus was om te genezen? Dat wisten we toch al? Maar waarom wordt het hier vermeld dan? Er was kracht van de Heere om hen te genezen. Nou, die kracht, die was er niet altijd. Jezus had niet altijd de kracht om te genezen. En daarvoor moeten we dan naar onder andere Markus 6, vers 5, je mag het opzoeken, maar het is een bekend verhaal waar Jezus in Nazareth is. En daar staat dat hij geen krachten kon doen. Een paar mensen kon hij de handen opleggen en dan kon hij genezen, maar hij kon niet de krachten doen die hij zou willen. Markus 6, vers 5. Dus er waren momenten waarop Jezus kracht had en er waren momenten waarop Jezus geen kracht had. En dan kun je je afvragen, wat betekent dat? Had Jezus soms een dag dat hij denkt, ja, het wil vandaag niet? Is dat wat het betekent? Dat zou betekenen dat de mensen naar hem toe kwamen en dat Jezus zei van, ja, ik zou je graag willen genezen, maar het gaat vandaag niet. Dus kom morgen maar terug, misschien dat het dan wel lukt. Zou dat het zijn? De tekst in Lucas 5, vers 17, in mijn herziene statenvertaling, herziene statenvertaling van David Jan eigenlijk, die ik even geleend heb, daar staat, er was kracht van de Heere om hen te genezen. Wat er eigenlijk staat, in de grondtekst, is, er was kracht van de Heere in hem om te genezen. Kracht van de Vader in Jezus om te genezen. Nou, helpt dat iets? Nee, dat helpt niet veel. Want dan nog blijft de vraag van waarom is dan op het ene moment de kracht van de Vader wel in Jezus om te genezen en op het andere moment niet? Nou, voor degenen die inmiddels Markus 6 vers 5 hebben opgezocht. David Jan, wat staat daar?
Hij stond verbaasd over een ongeloof.
Ja. Hij stond verbaasd over een ongeloof. En als je de parallelteksten pakt, dan blijkt dat Jezus niet kon genezen vanwege hun ongeloof. En dat is iets om even te beseffen. Jezus wilde wel genezen, maar hij kon ze niet genezen vanwege hun ongeloof. En nu terug naar het verhaal weer van die verlamde man, die door het dak naar beneden komt, waarin vers 17 staat, en er was kracht van de Heere om hen te genezen. Wat dit betekent, zegt niet zoveel over Jezus, wat er met hem aan de hand was, maar dit zegt iets over de mensen die in dat huis waren. Deze mensen die geloofden, die stonden open voor zijn leer en daardoor was er kracht in Jezus om te genezen. Als zij ongeloof hadden gehad, zoals in Nazareth, dan had Jezus geen kracht gehad om hen te genezen. Het begin dus van dit verhaal is dat er kracht was omdat de mensen in hem geloofden. En dan zitten daar schriftgeleerden, fariseeën, maar niet alleen schriftgeleerden en fariseeën, er waren ook mensen die met krukken aankwamen. Mensen die misschien zweren hadden, mensen die blind waren. Alle mensen kwamen naar het huis van Petrus gestroomd, want ze wilden hem horen en ze wilden door hem genezen worden. En dan opeens horen ze gerommel op het dak. Ze horen voetstappen, ze horen misschien wel stemmen. En misschien komen er wat rommel van het dak en mensen begonnen van, wat is dit nou allemaal? Puin in hun haar. En dan hoorden ze geschuur van tegels en er komt een gat in het plafond en het zonlicht komt naar binnen en dan komt er een bed naar beneden gezakt. Nou, als je een bed door het plafond naar beneden wil zakken, moet je een behoorlijk gat maken. En ik heb geen idee wat de mensen dachten die daar zaten, maar als ik daar met mijn krukken achteraan stond te wachten op mijn beurt totdat ik genezen zou worden, en ik zou zien dat daar een gat gemaakt wordt door een stelletje kerels. En er komt een bed naar beneden. En dan zou ik zeggen, Soos, wacht op je beurt. Ik sta hier al de hele tijd. Ik wil ook genezen worden. Waarom zouden jullie eerst moeten? En Petrus, er even vanuitgaan dat het zijn huis was, die zou gedacht hebben van, Even kijken wat voor rekening ik heb gehad om mijn dak vorig jaar waterdicht te krijgen. Dan kan ik weer opnieuw gaan beginnen. Ik denk dat ik die rekening even opgezoek en die gast even voorgehouden. Wat geeft ze het recht om mijn dak te slopen? En de schriftgeleerden en de fariseeën die daar zaten, die ijverig zaten te noteren en zaten te luisteren. Let op, hè. Schriftgeleerden en fariseeën hebben geen goede naam. En misschien zie je dan kerels met een zwarte hoed en gefronste wenkbrauwen, lange zwarte gewaden. En die zaten te wachten tot Jezus iets verkeerd zei. Maar dat was hier niet het geval. Even niet. De schriftgeleerden en de fariseeën die behoorden tot die groep van mensen die echt geïnteresseerd waren in wat Jezus aan het vertellen was. Dus die zaten daar met hun notitieblokje keurig te noteren, want ze hoorden allerlei nieuwe dingen. En dan opeens gaat het dak open en komt die man naar beneden. En ook die zullen gedacht hebben van, moet dat nu? Kan het niet gewoon even wachten tot na de overdenking? Als het even, hè, laten we de dienst even opdelen. Eerst overdenking en dan aan het eind, als er mensen zijn die genezen willen worden, gaan we dat doen. En Jezus kijkt omhoog. En die ziet iets anders. Die ziet geen aso's, die ziet geen voordringers, die ziet geen slopers, die ziet geen onrustverstoorders. Maar die ziet mensen, mannen, met geloof. En toen denk ik van, nou wil ik snappen, waarom ziet Jezus geloof in deze mannen? Ze hebben niks gezegd. Hij heeft ze niks gevraagd. Het enige wat hij ziet is dat het dak open gaat en dat er een parkeer op staat. Hij heeft nog geen eens een gesprek gevoerd met deze verlamde man. En toch zegt Jezus, man, je zonden zijn je vergeven. Waarom? Omdat hij hun geloof ziet. Maar wat voor geloof is dat? Vorige week was ik met Jair in Zwitserland, een paar dagen. Misschien denk je nu van, oh student, gaat die naar Zwitserland zomaar eventjes tussendoor. Ja? Er is een gezegde op Nieuwbold, we hebben niks, maar alles kan. Dus met dat motto ben ik een paar dagen naar Zwitserland geweest en hebben Jair en ik een paar dagen in de bergen gewandeld. Proberen we elk jaar te doen, mijn leven was een stelletje beesten. Dit keer viel het mee, we hebben ons keurig gedragen. En op zondag gingen we allebei terug. En we werden afgezet door de ouders van Nadja op het vliegveld van Zurich. En Ier en Nadja vertrokken naar Amsterdam om 1:00. Maar mijn vliegtuig naar Londen ging om 4:45. Dus ik had nog even wat tijd om mijn laptop open te klappen, om te studeren en te lezen. En ik zat er in een vertrekhal. Maar eigenlijk maar een paar vluchten vertrokken. En nadat de vlucht van Nadja en Jair weg was om 1:00, toen werd het doodstil in een grote vertrekhal. En pas om 3:00 ging de volgende vlucht. Dus ik had een heerlijk rustige plek. En ik kon lekker studeren, ik had nergens last van. En zo tegen 2:30 kwamen er weer mensen binnen. En die kwamen met een roltrap naar beneden. En het werd drukker en drukker. Allemaal geroezemoes om je heen. En op een gegeven moment gingen die mensen met groepen de deur uit. Met de bus werden ze naar het vliegtuig gebracht. En het werd langzamerhand weer rustig. En opeens hoorde ik achter mij vanaf de trap nog iemand naar beneden komen. Het was ongeveer, ik weet niet, 3:05. Om 3:00 vertrok het vliegtuig. En ik zat te kijken, ik denk, nou die kerel is te laat. Ik weet niet of dat nog gaat lukken. En er werd dan geroepen bij de keet, Berlijn. Zo van, moet je daar naartoe? En ik vind, ja, daar moet ik naartoe. Ik denk van, nou, loop nou door. Want zo meteen gaat de boel dicht, ben je te laat. Maar hij liep naar de keet toe en ze lieten hem nog door. Nog een paar minuten later, hoor ik weer een paar mensen van de trap naar beneden komen. Een echtpaar. En weer werd er geroepen, Berlijn! Dus ze begrepen het niet helemaal. Ik had bijna de neiging om ze naar die keet toe te duwen. Jongens, die deur gaat dicht. Dat vliegtuig vertrekt, schiet op. Maar ze liepen met een dode akkertje met een koffertje naar die keten. En ook zij mochten nog naar binnen. En toen nog een paar minuten later, hoor ik achter op de trap. Oh jee. En dan komt er een vrouw met een paar koffers van de trap af, gezeuld. En ik keek naar de keet. En boven de keet op het bord stond closed. Ik denk, die is echt te laat. En ze liep langs me. En ze komt bij de keet. En ze legt haar ticket op de balie. Het was een beetje een afstand, dus ik kon niet helemaal goed verhoren wat er allemaal gebeurde. Maar ik hoorde zoiets als, es tut mir leid. Het spijt me. Ik merkte dat deze vrouw ervan schrok. En ze probeerde nog aan te dringen van, ja maar, het vliegtuig staat er nog. Kan ik niet door die deur nog er naartoe lopen? Kunt u me niet dat kleine stukje naar het vliegtuig brengen? Maar twee keurige, een man en een vrouw, een grondstewardess, die stonden daar achter die balie, een beetje zo. En ja, een beetje nonchalant, keurig in pak. Nee. De keet is dicht. En toen vroeg deze vrouw, ja maar wat dan? Ja, zei ze, ja dan moet u een nieuw ticket kopen. En toen begon deze vrouw te huilen en zegt, ja, maar ik heb geen geld. Dan kan dat natuurlijk toneelspel zijn, het kan zijn van haar tactiek, dat ze denkt, ja, we even zielig doen. Misschien ze zegt, ja, als je geen geld hebt, nou vooruit, dan regelen we wat, dan toch nog door die deur, of toch met het volgende vliegtuig of zo. Maar deze vrouw begon echt te snikken. En dan kun je allerlei vragen stellen, van ja, waarom gaat zij van Berlijn naar Zürich toe, naar Zwitserland, de peperduurland, op haar laatste centen, zodat als ze de vlucht mist, dat ze opgesloten zit. Waarom doet ze dat? Alles soort vragen. Maar waar het om gaat, deze vrouw was echt in paniek. En ze wist niet wat ze moest doen. En die grondsteward en die grondstewardess bleven daar gewoon staan. Ja, sorry, jouw probleem. En die vrouw liep met haar koffers, huilend en snikkend, weer terug naar de roltrap. En zo'n automatische roltrap, als er niks gebeurt, staat hij stil en als hij dan aankomt, gaat hij rollen. En zij stapt die roltrap op en ze begint te lopen en die roltrap begint ook te draaien. Maar zij wil naar boven en die roltrap begint naar beneden te rollen. Ze had niet op het lampje gekeken, het was rood. En ze probeerde tegen die roltrap in te lopen, omhoog, om boven te komen. Maar die roltrap die ging genadeloos naar beneden. En ze was er aan het sjouwen met die twee koffers. En het was beeldend voor haar situatie. Ze wilde wegkomen, maar dat lukte niet. En boven aan de trap zakte ze in. En die roltrap die bracht haar genadeloos weer naar beneden. Ondertussen had die grondsteward en die grondstewardess, die hadden de politie gebeld. Er kwam een man en een vrouw. En ik weet niet, David Jan, jij kijkt wel eens naar James Bond. Mag je dat hier niet zeggen? Al lang geleden. Nou, het gaat ook over een eentje lang geleden. Ken je Jaws? Ja, die kerel met die enorme ijzeren tanden. Nou, zoiets kwam eraan. Eens een politieagent. Ik heb zijn ijzeren tanden niet gezien, maar zijn kakement was zoiets. En hij had een mitrailleur. Hij stond klaar. Ik denk, het moet niet erger worden. Maar zijn vriendin, zijn collega, die knielde neer bij die vrouw. En die zegt, wat is er allemaal aan de hand? En deze vrouw natuurlijk snikken. Ja, ik heb geen geld, ik heb het vliegtuig gemist en dat soort dingen. En toen zegt ze, ja, ik moet toch uw tas doorzoeken. Dus met een paar handschoenen werd haar tas ook nog eens een keer doorzocht of ze geen wapens had en dat soort dingen. Dat was allemaal te triest voor woorden. Ik vond ergens in een prullenbak een ticket naar Berlijn van een paar uur later. En die hebben we op haar naam gezet. En ze kon uiteindelijk om 8 uur 's avonds alsnog naar huis vliegen. Dus ze was dolgelukkig dat er een oplossing was. En toen dacht ik, want inmiddels was George en zijn vriendin waren vertrokken. En ik zat alleen weer met haar in die vertrekhal. En toen dacht ik, zal ik of zal ik niet? Ik was deze overdenking aan het voorbereiden en ik dacht, ja, ik vraag daar, ken jij Jezus? En toen zegt ze, ja, vroeger wel. Maar door wat er gebeurd is, en gebed, lange tijden van gebed die ik daarna heb gehad, en het antwoord wat nooit is gekomen, ben ik mijn geloof verloren. Weet je, er zijn mensen die verlamd zijn, letterlijk aan hun benen, maar er zijn ook mensen die verlamd zijn in het leven, door de dingen die er gebeurd zijn. En ik kreeg haar e-mailadres. En ik heb haar van de week nog een paar mailtjes gestuurd. Ik heb gevraagd of ze veilig thuisgekomen was. En ze zei, ja, ik ben veilig thuisgekomen, gelukkig, dankjewel. En ik heb gezegd, want ze zei tegen mij van, ja, weet je, het is voor het eerst dat ik weer iemand tegen ben gekomen die aardig voor me is. Voor het eerst. Sinds jaren. Toen zei ik tegen haar, nou, ik weet zeker dat er in Berlijn ook meer mensen zijn die aardig voor je zijn, die op je zitten te wachten. Mensen die jou welkom heten. En ik heb haar gisteren een linkje gestuurd naar de kerken in Berlijn. En misschien, ik weet niet wat je ervan vindt, misschien zeg je, nou, dat had je niet moeten doen. Weet je, die meid die moest geholpen worden. En ga je nou ook nog een keertje opdringen en zo met je geloof en een linkje sturen van de kerk waar ze die kan vinden en dat soort dingen. Is het niet een beetje te? Nou, deze vrienden die trokken zich ook helemaal niets aan van wat Petrus ervan vond, dat het huis gesloopt wordt. Ze trokken zich er niets van aan wat die man met die stokken ervan vond dat ze voordrongen. Ze trokken zich er niet van aan wat de schriftgeleerden en de fariseeën ervan vonden. Voor hen was er maar één doel en ze hadden haast, hun vriend moest naar Jezus toe. En ik kwam tot de ontdekking dat ik altijd te bescheiden ben geweest door te denken van ja, daar moet ik wat voorzichtig mee zijn. En ik denk dat we te voorzichtig zijn geweest en dat we wat vaker brutaal moeten zijn. Wat vaker gewoon midden in de dienst het plafond open moeten trekken en onze vriend naar beneden moeten laten zakken. Nou kun je je afvragen van, ja maar, die kerels, die komen halverwege de dienst, komen ze aangezet. Oké, dat kan gebeuren dat je te laat bent, maar waarom moet je dan midden in de dienst met jouw probleem, met jouw vriend, op de proppen komen? A, ze hadden natuurlijk wel eerder kunnen komen, dan hadden ze netjes met dat bed, ze weten natuurlijk dat zo'n bed naar binnen brengen, dat lastig is, dus ze hadden het beter kunnen plannen, er op tijd kunnen zijn, en als ze dan later komen, dan hadden ze natuurlijk ook kunnen wachten. Ze hadden bij de deur kunnen wachten totdat Jezus naar buiten kwam, en dan kunnen zeggen, Jezus, ja maar, we hebben hier nog een vriend die verlamd is. Kunnen we hem genezen? Maar deze mannen, die wachten daar niet op. Ze hebben haast. Dan weet ik niet. Ik zei net de hele tijd dat het vrienden waren van ze. Vier mannen, vier vrienden. En nog een vijfde vriend die verlamd is. Maar weet je dat er helemaal niet staat dat het vrienden zijn? Wat er wel staat is dat het mannen zijn. En in het Grieks zou daar het woordje philos staan als het vrienden waren. Maar dat staat er niet. Er staat andros. Mannen. Dan kun je wel zeggen, ja logisch dat het toch wel vrienden zijn. Want ja, waarom zou je anders iemand helpen om bij Jezus voor hem neer te komen? Dan moet je toch vrienden zijn? Nou, ik weet niet of ik gelijk heb, maar Het zou zo kunnen zijn dat deze mannen geen vrienden waren, maar dat ze aan het begin van de bijeenkomst daar ook in het huis waren. En dat ze Jezus hoorden spreken en dat ze dachten, dit moet iedereen horen. En dat ze vervolgens naar buiten zijn gegaan, op de deuren hebben geklopt en hebben gezegd, ga naar het huis van Petrus, want Jezus is daar. Als je nog wat te vragen hebt, als je nog wat leren wil, ga naar het huis van Petrus. En toen kwamen ze op een gegeven moment ook bij een deur van de verlamde man. En die man zei, ja, ik zou graag willen komen, maar het gaat niet. En toen dachten ze, weet je wat, dan pakken we hem op en dan brengen we hem naar hem toe. En vandaar dat ze later waren. Ik weet niet of het zo is, maar het verhaal past voor mij wel net even beter. Vandaar dat ze later waren, maar vandaar ook dat ze haast hadden, want ze wilden nog meer mensen ophalen. Ze waren een ronde aan het maken. Dus ja, ze gaan wachten met die ene man tot het eind van de dienst, dan hebben ze die andere gemist. Dus ze wilden zo snel mogelijk die man daar neerzetten, dan maar in het midden, want hij kon zelf niet naar binnen komen. En als ze dat gedaan hadden, gingen ze weer weg om de volgende te halen. Dan zeg je misschien, ja, nou sta je een beetje te fantaseren. Ja, maar als je zegt dat het vrienden waren, sta je ook te fantaseren, want dat staat er ook niet. Geeft niet, maar voor mij werkt dit verhaal. Deze mannen hadden haast om mensen naar Jezus te brengen. En Jezus ziet dat. Die ziet niet alleen hun geloof, maar die ziet ook hun haast. Die ziet dat het voor deze mannen urgent is om mensen naar Jezus te brengen. En terecht dat Jezus dan zegt, man, je zonden zijn je vergeven. De kracht van vrienden, de kracht van mensen die zich inzetten om anderen naar Jezus te brengen, gaat zo ver dat de zonden van deze verlamde man vergeven worden, zonder dat hij ook maar iets hoeft te zeggen. Wij zijn, als je het geestelijk bekijkt, verlost van onze verlamming. Wij zouden haast moeten maken om mensen naar Jezus toe te brengen. En er was haast ook bij, omdat Jezus wist dat hij maar een beperkte tijd had. Het zou niet lang meer duren, nog een paar jaar, en dat is niet lang. En dan zou Jezus er niet meer zijn. En Jezus wist dat hij dat offer zou gaan brengen. En hij wilde zo graag dat er zoveel mogelijk mensen nog zouden zijn tegen wie hij zou kunnen zeggen, jouw zonden zijn je vergeven. Want hoe meer mensen er zijn van wie de zonde vergeven werd, hoe meer en hoe belangrijker de dood van Jezus was. En hoe meer kracht het hem gaf om naar het kruis te gaan. En de mensen die daar stonden bij het kruis, ik weet niet of ze het begrepen hebben, maar die mensen, die hebben gedacht. En nu is de vergeving ook voor ons gekomen.